Goedemorgen allemaal. Iedereen van harte welkom in Kerk aan Zee. Organist vandaag is André Potter en voorganger is dominee Berit Bootsma uit Weesp. Heel fijn dat jullie er zijn. Volgende week zondag 16 augustus neemt Willemijn tijdens de dienst afscheid van onze gemeente. En ik heb begrepen dat de kerk vol zit. Maar als u dus geen plekje heeft kunnen bemachtigen, dan bent u van harte welkom om 11 uur... voor een samenzijn op het strand waarbij we uiteraard afstand van elkaar houden. Daar is wel genoeg plek voor iedereen. De collectes worden straks... Oh ja, en de dienst wordt ook nog uitgezonden. Dus iedereen kan het volgen. De collectes worden straks toegelicht door de diaken. De bloemen uit deze dienst gaan naar Koos van Dijk. En nou ja, zoals u weet kunnen we nog steeds niet samen zingen, maar Olga en Berit en ik en hopelijk ook jullie zullen zoveel mogelijk zingen. Zodat we toch een muziek in de dienst hebben. In het licht van de paaskaars mag ik jullie namens de kerkenraad een mooie dienst toewensen die we staande beginnen met het zingen van lied 215, vers 1 en 2.
In een moment van stilte richten wij ons hart op God. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor jullie allen, van God de Vader en van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Laten we bidden. Met die belijdenis op onze lippen, onze hulp is in de naam van de Ene, stonden hier onze voorgangers in het geloof. En vandaag zijn wij naar uw huis gekomen. God, zie ons hier staan met alles wat er in ons leeft. Het plezier van de afgelopen week. De dingen die goed gegaan zijn. De zaken waar we ons over verwonderd hebben. Maar zie ook de zorgen die we van huis hebben meegenomen. Over mensen die ons dierbaar zijn, over werk, over het nieuws dat ons geraakt heeft of wat ons maar bezig kan houden. Geef dat het hier mag zijn, mag bestaan in uw licht en dat wij door dat licht beschenen onze weg kunnen vervolgen. Amen. Laten wij bidden om de nood van de wereld. Grote God, u bent ons ontzag waardig, omdat u zoveel groter en veelzijdiger bent dan de beelden waarmee wij over u spreken kunnen uitdrukken. Maar ondanks uw grootheid bekommert u zich om het kleine, strekt u zich naar hen uit. En daarom hebben wij de moed om tot u te bidden. Wij bidden u om erkenning voor iedereen die vervolgd, gearresteerd of vernederd wordt om seksuele voorkeur, om geloof, de kleur van hun huid of welke reden mensen kunnen hebben om een ander te oordelen. Geef dat zij niet meer bang hoeven te zijn, dat er gelijke kansen zijn. Bevrijd hen die verdrukt, vertrapt en klein gehouden worden. Bevrijd hen die in deze wereld als moderne slaven misbruikt en uitgebuit worden. En bescherm de zwakken die niet in staat zijn zich te wapenen tegen de hardheid van deze wereld. Zo bidden wij om hoop en uithoudingsvermogen voor iedereen die zich zorgen maakt om de coronacrisis. Bang voor wat er komen gaat nu de cijfers weer oplopen. Voor iedereen die de maanden van maatregelen zat zijn en hevig verlangen naar een normaal contact zonder beperkingen. Geef ons de moed om het met elkaar uit te houden en voor elkaar te blijven zorgen. God, strek uw hand uit naar alle die getroffen worden door grote en kleine rampen. Sommigen halen het nieuws, zoals die verschrikkelijke ontploffing in Libanon. En andere rampen zien we niet. Horen we niet, maar zetten wel het leven van mensen op hun kop, dat er naar hun leed en verdriet wordt omgezien. Christus, u had steeds opnieuw oog voor de enkeling, voor de zorgen en de lasten van de kleine mens. Op die zorg doen wij een beroep als wij tot u bidden. Heer, ontferm u. Toon uw grootheid en wees liefdevol nabij. Amen. We zingen God onze lof toe met de woorden van lied 305. Voordat wij het woord van God openslaan, bidden wij de Geest of Hij hier in ons midden aanwezig wil zijn. God, u bent de kracht van ons leven. Keer op keer komen wij u op het spoor. Al ervaren wij ook dat u zich niet laat vangen in wat wij over u denken of zeggen. Daarom bidden wij tot u. Laat zo vandaag uw spoor voor ons oplichten. Laat ons gericht zijn op wat goed is, op wat heilzaam is en wat beantwoordt aan uw dromen voor deze wereld. En geef ons de moed om ons daarvoor in te zetten, niet alleen met woorden, maar boven alles met hoe wij in het leven staan en wat wij doen. Wees zo hier aanwezig. Amen. De lezing is vandaag uit Esther 4. En die moet ik nog even opzoeken. Hieraan vooraf gaat dat er een bevel komt waarin staat dat op een bepaalde dag in het jaar de Joden moeten worden gedood en volledig moeten worden uitgeroeid. En eigenlijk begint daar ons verhaal. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en wierp stof over zijn hoofd. Hij ging de stad door terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden. En velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaresse en de eunuchen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatach, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatach naar Mordechai, die op het stadsplein voor de koningspoort stond. Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de Joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Esther laten zien, om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en voor haar volk pleiten. Hatach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over. Esther droeg Hatach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mezelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoorden aan Esther. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijke paleis woont, als enige van de Joden zult ontkomen. Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet. Overdag niet en 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Tot zover onze lezing. We zingen een psalm, psalm 71, de versen 1, 2 en 5. Na de verkondiging zingen we het lied Woon in mijn dromen. Dat hebt u gekregen bij binnenkomst. Het is een lied Sietse de Vries heeft deze vertaling gemaakt van een Engelse hymne. Be thou my vision. En dit is dus de vertaling die Sietse de Vries ervan heeft gemaakt. Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Eigenlijk is het boek Esther een prachtig verhaal. Als je ziet met hoeveel oog voor detail het verhaal is samengesteld, dan wordt het steeds mooier. En eigenlijk leest het weg als een roman, zou je het in een kwartiertje van begin tot eind uit kunnen hebben. Maar wij zijn dus zomaar midden in het verhaal gevallen. En misschien is het goed om even ons geheugen op te frissen over wat er de hoofdstukken ervoor is gebeurd en ik heb het al een beetje verteld, maar soms helpt dat om even de context van een verhaal te begrijpen. En ik dacht, ik kan het vertellen, maar we kunnen het ook in de vorm van een aantal quizvragen doen. Wees gerust, het zijn meer keuzevragen. Het is linkerhand opsteken of rechterhand opsteken. De eerste vraag is, waarom werd Wasti afgezet als koningin? De linkerhand is, haar feestje voor de vrouwen was leuker dan Ahasveros eigen feestje. En de rechterhand is, ze weigerden bij de koning te komen. Welke zou het goede zijn? Ja, rechts. Ze weigerden bij de koning te komen. En dat vooral de vrienden van de koning vonden dat hij dat niet over zijn kant kon laten gaan. Met welke naam is Ahasveros ook bekend? Is dat links Xerxes de eerste of rechts Darius de eerste? Xerxes of Darius? Het is Xerxes. Nadat Wasti is afgezet, gaat de koning op zoek naar een nieuwe koningin. En daarvoor laat hij meisjes uit het hele land komen, de mooiste meisjes, onder andere dus Esther. Hoe lang duurden de schoonheidsbehandelingen van Esther voor zij naar de koning mocht komen? Is dat links 2 maanden of rechts 12 maanden? Ja, rechts 12 maanden aan schoonheidsbehandelingen. Ik weet niet eens of ik het zou willen hoor. Volgende vraag. Waarom wordt Haman zo boos dat hij een bevel wil laten uitvaardigen door de koning om de Joden te vermoorden? Is dat links dat Mordechai de plannen van Haman voor een aanslag op het leven van de koning heeft verklapt? Dus hij verklapt de plannen van Haman, of rechts Mordechai weigert voor hem te knielen? Ja, rechts. Mordechai weigert voor hem te knielen als hij voorbij komt. En dan, het stond in het verhaal, Haman heeft zilver aan de schatkist beloofd om de koning gunstig te stemmen, zodat hij dat bevel mag uitvoeren. Hoeveel kilo zilver is Haman bereid om aan de schatkist te betalen? Is dat links 1000 kilo of is dat rechts 300.000 kilo? Het is rechts. 300.000 kilo. Kijk, want in de stad Susa ligt in het huidige Iran, is de stad waar de Persische koning hun zomer doorbrachten, wordt het bevel van koning Ahasveros bekend. En hoofdstuk 3 eindigt er dan mee, als je het verhaal goed leest, en terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, nou, je ziet ze drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. Met zo'n cliffhanger kan je het verhaal niet wegleggen, toch? Wil je weten hoe dat verder gaat? En vervolgens ontmoeten we dus Mordechai, die als hij het nieuws hoort, met de rest van de stad meedoet. Hij hult zich in rouwkleren. Terwijl hij het uitschreeuwt van verdriet, gaat hij de stad door op weg naar het paleis. En voor de ingang van het publieke deel van het paleis blijft hij staan. Naar binnen gaan mocht hij niet, want koning Ahasveros wilde niets te maken hebben met rouw en verdriet. Dus je moest altijd mooie kleren aan hebben als je het paleis binnenging. Maar Mordechai die weet dat en blijft dus staan tot hoever hij mag. Maar wel op een plek waar hij gezien moet worden. Door de mensen die om Esther heen staan. En daar houdt Mordechai halt. Mordechai had eerder in het verhaal tegen Esther gezegd van, je moet maar niet zeggen dat je van Joodse afkomst bent. Maar nu is kennelijk de tijd om over haar identiteit te zwijgen voorbij, omdat Mordechai zo duidelijk laat merken dat dit bevel over hem gaat. Dat hij er diep door geschokt is. En dat doet hij zo in het openbaar dat er voor Esther geen ontkomen meer aan is. Iedereen wist wel dat Mordechai haar pleegvader was. En voor Esther, die moet nu kleur bekennen. Ze kan geen neutrale toeschouwer blijven, maar ze moet kiezen waar haar loyaliteiten liggen. En dan ontstaat er dus een discussie tussen Esther en Mordechai. Het begint ermee dat Esther dus nieuwe kleren naar Mordechai laat brengen, zodat hij het paleis in kan. Maar Mordechai weigert ze. Hij heeft er geen zin in. Het past hem niet om zijn rouwkleren af te leggen. En dan komt er dus een tussenpersoon in beeld. In de persoon van Hatach. Een eunuch van de koning, eigenlijk dus de vijand. Maar Esthers persoonlijke dienaar, hij moet informeren waarom Mordechai, nou ja, misschien in Esthers ogen wel zo raar doet. Waarom heeft hij een rouwkleed om? Waarschijnlijk kunnen we hieruit opmaken dat Esther er nog niet veel van mee had gekregen wat er buiten het paleis in de stad gebeurd was. En dat kan je je ook wel een beetje voorstellen, dat zo'n paleis als een soort bubbel fungeerde waar niet al het nieuws in doordrong. Dus daarom stuurt ze Hatach erop uit. Het is niet zo dat Hatach nou zijn opdracht heel discreet uitvoert, maar hij gaat naar Mordechai toe terwijl die daar midden op het plein staat en lijkt daar het gesprek met hem aan te gaan. En dan krijgen we dus een verslag van het gesprek tussen Hatach en Mordechai. En Mordechai weet heel precies te zeggen wat Esther moet weten. Het valt op in wat Mordechai zegt hoe goed geïnformeerd hij is. Hij weet precies te vertellen wat er aan de hand is. Hij weet hoeveel idioot veel geld Haman ervoor over heeft gehad om dat bevel te mogen uitvaardigen. En hij weet zelfs een document te overhandigen waar het op staat. Mordechai was dus een zeer goed geïnformeerd man die waarschijnlijk ook wel een hoge positie in de regering had. En Mordechai is een man met een missie. Hij laat Hatach duidelijk weten wat hij moet doen. Hij moet de documenten laten zien, Esther informeren over alles wat hij hem verteld heeft en eisen dat ze naar de koning gaat. En Mordechai vertelt ook wat Esther dan bij de koning moet doen. Ze moet de koning smeken om haar volk in leven te laten. En ondanks dat Mordechai niet zelf in gesprek kan met Esther en er steeds een tussenpersoon tussen zit, weet Mordechai heel duidelijk te maken wat zijn plan is. Hij is een man met een missie en al moet iemand anders het uitvoeren, het zal gebeuren. Je kan je voorstellen dat Esther daar nou niet direct op zit te wachten. Haar mooie leventje wordt dan wel daar nog op zijn kop gezet. Ze kent de gewoonten in het paleis. En ze weet niet of het kans van slagen heeft. Want ieder die onuitgenodigd bij de koning langsgaat, ja. Bevel is dat hij gedood wordt. Zelfs koninginnen. Eigenlijk, net als heel veel grote leiders in de Bijbel, deinst Esther terug voor de taak die ze krijgt. We kunnen denken aan Mozes, die bij de brandende braamstruik, als God tegen hem zegt, ga naar Egypte, allerlei uitvluchten verzint om maar niet naar Egypte te hoeven gaan. We hebben Gideon, een van de rechters, die moet ook het leger gaan leiden en verzint iedere keer iets met een schapenvacht en dauw om maar zeker te weten dat hij degene is die moet gaan. Grote namen van eigenlijk hele gewone mensen die er helemaal geen zin in hebben om te doen wat van hen gevraagd wordt. En daarmee raakt dit verhaal aan een vraag die vandaag de dag nog steeds heel relevant is. Want waar vinden hele gewone mensen nou de moed om boven zichzelf uit te stijgen, hun angsten te overwinnen en te doen wat goed of wat nodig is? Waar haalden al die mensen in de zorg bijvoorbeeld de afgelopen maanden de moed vandaan om naar hun werk te gaan? Ze waren zich heel bewust van de risico's, maar in veel gevallen waren ze super gemotiveerd om toch te gaan en de zorg te leveren die nodig was. We hoorden zelfs van de gepensioneerde artsen en verpleegkundigen die terugkeerde naar het front, zoals het genoemd werd. Waar halen de inwoners van Beirut de moed vandaan om te zoeken naar overledenen, overlevenden ook, om te rouwen en dan het leven weer op te pakken? Wat te denken van de hulpverleners daar? Ik moet er niet aan denken hoe heftig het zal zijn om in zo'n verwoeste stad te zoeken. Misschien niet eens te vinden. Waar halen die mensen de moed vandaan? Waar halen wij de moed vandaan om te doen wat er van ons gevraagd wordt? Want soms kunnen wij ook zaken op ons bordje krijgen waarvan we het gevoel hebben, dit kan ik niet. Dit is veel te moeilijk, waarom moet ik dat doen? Soms blijkt het ook te moeilijk zijn. maar in andere gevallen blijk je ergens uit een krachtbron te kunnen putten, waardoor je meer aan kan dan je zelf gedacht had. Waar halen we de moed vandaan? Het antwoord dat het verhaal over Esther en Mordechai geeft, is een prachtig antwoord, maar ook een beetje een verborgen antwoord. Misschien kunnen we zeggen dat we die moed hebben omdat we voelen dat God met zijn zegen in ons leven aanwezig is. We weten het vaak niet zeker. Vaak kunnen we God niet bewijzen. Toch vermoeden we op de een of andere manier dat er van buiten onszelf een kracht komt die ons kan helpen. En dat het dan niet uitmaakt of het lukt of niet, maar dat Gods zegen sowieso op je zal rusten. Het hoofdstuk dat we gelezen hebben is een keerpunt in het verhaal van Esther. Daar kantelt het verhaal, daar kantelen de kansen. En precies op dat keerpunt lijkt God voelbaar aanwezig. Zo is God wel vaker duidelijk of wat meer verborgen aanwezig is op keerpunten in een verhaal van de Bijbel. Mordechai die zegt, als jij dit niet doet, zal er wel redding komen vanaf een andere kant. En verderop zegt hij, wie weet ben jij wel koningin geworden met het oog op een tijd als deze. En vervolgens geeft Esther de opdracht aan de Joden om te verzamelen en te vasten, te bidden. In dit hele verhaal, eigenlijk in het hele boek van Esther, wordt God niet één keer expliciet genoemd. Toch staat het in de Bijbel. Omdat in alles zijn aanwezigheid voelbaar is. Door te vasten doet Esther een beroep op God om genoeg kracht en moed om te doen wat goed is. Maar meer dan een vermoeden is het dus niet. Een vermoeden van God. Zo is het in het boek Esther. En eigenlijk, hoe vaak is dat niet in ons eigen leven? Dat we niet verder komen dan een vermoeden van Gods aanwezigheid in ons leven. We kunnen hem niet altijd precies aanwijzen, maar toch kan alleen al dat vermoeden van God ons genoeg moed geven om te doen wat nodig is. De Joodse schrijver Amos Oz heeft het in een interview een keer gehad over de orde van het theelepeltje. Het is een beweging van mensen die niet weglopen voor problemen of die de verantwoordelijkheid niet proberen af te schuiven op een ander. Het is mijn probleem niet, anderen moeten het maar oplossen. Maar die daadwerkelijk bijdragen aan een oplossing. En hij zegt, soms voelt het goede doen als een poging om een brand te blussen met een theelepeltje water. De brand is groot en een theelepeltje is maar heel klein. Maar, zegt hij, we zijn met miljoenen, met miljarden. En iedereen van ons, die heeft wel een theelepeltje. Vandaar die orde van het theelepeltje, een orde die bestaat inmiddels. Je kan hem bestellen, je kan mensen zo'n klein speldje van een theelepeltje geven. Een beweging van mensen die opkomen voor het goede, die niet gaan wanhopen, maar zeggen, ja, dat kleine beetje wat ik kan doen, dat draagt bij aan deze wereld. De zachte krachten in de wereld. En weet u, al die moedige mensen zijn niet anders dan u, dan ik. In ieder van ons schuilt de moed om te doen wat goed of rechtvaardig is. In ieder van ons zit die kracht om boven jezelf uit te stijgen en anderen te helpen. En in die moedige mensen, de zachte krachten van deze wereld, mogen wij een vermoeden hebben van God. Hij wil ons zegenen met moed, kracht en uithoudingsvermogen. Bij God mogen wij schuilen ook als wij even niet weten waar we het vandaan moeten halen. Hoe het met het verhaal van Esther afloopt, ik ga het u niet vertellen. Ik nodig u uit om vanmiddag, als het toch te warm is om nog iets anders te doen, de Bijbel erbij te pakken. En gewoon het boek Esther eens te lezen, van het begin tot het eind. Het enige wat ik wil verklappen is dat ik denk dat Esther een theelepeltje waard is. Amen. Wij willen met elkaar danken en bidden. God, hoe vaak gaat het niet dat wij op onverwachte momenten u op het spoor komen? Dat wij vaak pas achteraf vermoeden dat u betrokken bent in de loop van de dingen. Maar meer dan een vermoeden is het vaak niet. God, wilt u ons open ogen en open oren te geven om te zien dat u ons en de wereld niet hebt losgelaten. Dat u betrokken bent bij ons, bij wat er gebeurt. Dat u ons moed en kracht geeft. Wij danken u voor iedereen die de moed heeft om kleine veranderingen te maken. Voor iedereen die met druppeltjes en theelepeltjes de nood in de wereld zien en er wat aan doen. Vaak kunnen we niet veel doen, maar het kleine kan al goed zijn. En als we durven kijken, is er veel om dankbaar voor te zijn. Mensen die naar elkaar omkijken, die elkaar helpen als het nodig is. Geef ons de moed om ook te doen wat goed is. Juist als we het niet durven of er tegenop zien, net als Esther. God, we bidden u voor de inwoners van Beirut. Een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood. We voelen ons zo machteloos en daarom bidden wij tot u, omdat u sterker bent dan het leed. Vraag nu om kracht voor de hulpdiensten. Voor hulpverleners die hun leven wagen. Voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen. We bidden u voor iedereen van wie je huis, winkel, zaken volledig verwoest zijn. Voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp. Voor iedereen die mensen verloren heeft. U ziet het leed en ontferm u over Beirut. Zo bidden wij u voor uw volk. Zo vaak slachtoffer van haat, vervolgingen en wantrouwen. Wees uw volk tot zegen. En zo bidden wij u voor Israël en de Palestijnse gebieden. Voor die ingewikkelde verhoudingen die eeuwen teruggaan. Dat u vrede geven. Dat de kinderen daar in vrede mogen opgroeien. Zo bidden wij u voor deze wereld. Waarin van alles gebeurt. Waarin zich van alles woelt en er nog steeds zoveel onzekerheid is. Waarin we zoeken naar wat wijsheid is. Wat kan wel, wat kan niet. Wilt u wijsheid geven aan ons, aan alle beleidsmakers. Aan alle die werken aan medicijnen en vaccins. Dat we eens terug zullen keren naar het leven zonder beperkingen, zonder afstand. En wilt u ons zo helpen om in het leven hier het goede te blijven zien, de dingen waarvan we kunnen genieten. De lichtpuntjes die helpen op een donkere dag. Tekenen van hoop en liefde. Wees zo de mensen die ons lief zijn nabij. We bidden u voor iedereen die verdriet kent. Voor iedereen die leeft met een ziekte. We bidden u om kracht voor iedereen die moet zorgen voor een ander, maar dat zwaar vindt. Geef mensen die om hen heen staan. En dat wij in een ander iets van uw diepe liefde mogen voelen. In een moment van stilte leggen wij ons hart voor u open. Al onze gebeden komen samen in de woorden die Jezus tot ons heeft gebeden. En ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Ik had een mooi briefje uitgeprint gisteravond, want ik had de link gevolgd die in de digitale nieuwsbrief stond. En ik zit net in de bank en toen lees ik het bovenste regel, zondag 12 juli, 19 juli en 26 juli. Dus ik heb niet de goede collecte bij me, maar we hebben net overlegd en we denken dat de collecte voor de FOM is, de diaconale collecte. Dus bij deze is die van harte aanbevolen. De tweede collecte is voor de investering in het systeem om de diensten in het vervolg digitaal weer te geven. live. Dus beide collectes zijn van harte aanbevolen.
Ik wil u als gemeente voor volgende week een heel goed afscheid toewensen van Willemijn. Dat het een mooie en feestelijke afscheid zal zijn. Al is afscheid nemen natuurlijk altijd een beetje pijn lijden en verdrietig. Dus een mooi afscheid toegewenst met elkaar. En ook veel kracht en zegen toegewenst voor de komende periode. Met misschien wel veel nadenken over wat kan en wat komt. En zonder predikant. En wij mogen van hier gaan ook juist zo'n periode in, gedragen door de zegen van God. Gezegend mogen jullie vingers zijn, dat ze begaanbare wegen wijzen. Gezegend jullie ogen, dat ze in ieder mens het verhaal van God mogen zien. Gezegend jullie oren, dat ze het geroep van hen die pijn hebben zullen horen. Gezegend jullie schouders, dat ze tot steun mogen zijn. Gezegend jullie lippen, dat ze troost mogen spreken. Gezegend jullie handen, dat ze liefde mogen ontvangen en doorgeven. En gezegend jullie voeten, dat ze mogen dansen van vreugde. Zo zegent jullie de Eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.